deze eerste aflevering horen jullie een lezing van Dr. Henk te Waard, docent aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn, die hij gehouden heeft op de Plus 21 vereniging Eldad van zijn eigen thuisgemeente in Dordrecht. De vereniging behandelt dit halfjaar de profeet Jeremia. In zijn lezing geeft Henk eerst een overzicht van het Bijbelboek, daarna zoomt hij meer specifiek in hoofdstuk 1. Ik wens jullie veel luisterplezier.
Ja, bedankt voor de uitnodiging. Leendert van Steensel vroeg mij in juni of zo of dat ik hier een verhaal wilde houden over Jeremia. Een algemeen verhaal om het eerste halfjaar thema wat voor jullie in te leiden. En toen heb ik hem teruggemaild dat ik dat graag wilde doen, maar dat ik het dan graag over Jeremia 1 concreet zou hebben. Dat heeft het voordeel dat je het al direct over een concreet bijbelgedeelte heeft, in plaats dat je wat grote lijnen trekt, dat kan wat abstract worden. En Jeremia 1 functioneert binnen het boek Jeremia ook echt wel als een soort inleiding. Er worden wat belangrijke thema's uit het boek daar direct al neergezet en die komen daar direct al aan de orde. Dus vandaar dat een verhaal over Jeremia 1 ook wel kan fungeren als een introductie op het gehele boek. Het is niet zo'n heel bekend boek, Jeremia, denk ik. Ja, er zijn hele bekende teksten in over het Nieuwe Verbond en zo. En nog wat teksten die vaker langskomen. Maar het boek als geheel is wat minder bekend of niet heel erg geliefd. Misschien omdat het vol met oordeel staat. Althans, dat is toch de indruk die veel mensen ervan hebben. En dat klopt eigenlijk ook wel. Maar ik hoop dat jullie ontdekken dit half jaar dat het toch een heel rijk boek is. Waardoor God ook tot ons spreekt. Ik wil het dus zo doen dat ik wat toelichting wil geven bij Jeremia 1 en van daaruit wat bredere lijnen over het boek ook naar voren breng. En dan na de pauze, die heel kort zou zijn, begreep ik, Julia?
Ja, we gaan één keer door. Zo heb ik het afgelopen seizoen een aantal keren gedaan.
Ja, oké. Ja. Dus wat is de planning dan concreet? Tot hoe lang praat ik? En,
Half tien.
We gaan tot 9:30 door, of niet? Ja, dus. Oké, dan hopen we ruim voor 9:00. Zeg maar over een half uurtje over toch maar eentje te zijn. Oké. Voordat we naar Jeremia 1 gaan, wil ik wel eventjes wat globaals over het boek zeggen. Namelijk de structuur van het boek. Het is wel handig om dat eventjes in te delen in een paar grote blokken, zou je kunnen zeggen. Want het is niet zo heel makkelijk om een structuur in het boek Jeremia te ontdekken. Er zijn wel mensen geweest die hebben gezegd, het is eigenlijk één grote chaos, het is maar gewoon wat bij elkaar gevoegd. Iets meer lijn is er toch wel in te ontdekken. Wat in ieder geval goed is om in je achterhoofd te houden als je het boek Jeremia leest, is dat in hoofdstuk 1 tot 25 vinden we vooral profetieën. De meeste daarvan worden niet heel duidelijk gedateerd of zo. Dus er staat meestal niet bij van het was in het vijfde jaar van koning die en die of zo. Dus het is best wel lastig om een concrete historische setting bij die profetieën te bedenken meestal. Maar in ieder geval hoofdstuk 1 tot 25 vol met profetieën. En die profetieën gaan allemaal en zijn allemaal gericht tegen Israël. Of Juda vooral, twee stammenrijk. Maar ook wel enkele, het tien stammenrijk. Of in ieder geval wat daar voorheen toe behoorde. Want in de tijd van Jeremia, zoals we zullen zien, was dat tienstammenrijk niet meer. Nou, dan hoofdstuk 26 tot 45 vinden we vooral verhalen of geschiedenissen over, die vertellen over Jeremia, wat hij allemaal meemaakte. Ook daar denk ik dat het vooral gaat om de boodschap die hij bracht en de reactie die daarop komt. Maar het is daar dus meer in verhalende vorm en eigenlijk allemaal met een hele duidelijke, concrete historische setting. Dus dan staat er gewoon in het vierde jaar van koning Joachim. In de tempel gebeurde dit en dat. En dan hoofdstuk 46 tot 51, ik denk het meest onbekende gedeelte van het boek. Daarin staan profetieën over andere volken. Het begint met hoofdstuk 46 over Egypte. Dan volgen een hele serie landen, Moab, Ammon, Filistijnen, Damascus. En het eindigt dan in hoofdstuk 50-51 met een heel grote profetie, of eigenlijk een hele serie profetieën, tegen Babel, dat was de grote wereldmacht in die tijd. En dan komt daarna hoofdstuk Jeremia 52 nog. Ja, dat zou je een soort historische epiloog kunnen noemen. Dat hoofdstuk vertoont hele grote overeenkomsten met het einde van het boek Koningen, 2 Koningen 25. Ja, mijn proefschrift ging daarover. Maar ik ga er vanavond verder helemaal niet over hebben. We verhuizen nu naar helemaal de andere kant van het boek, namelijk het begin van het boek in plaats van het einde. Nou, je zou binnen deze blokken nog wel wat nadere indeling kunnen maken, maar dan wordt het allemaal erg ingewikkeld en dat helpt ook niet veel verder. Dus laten wij nu direct naar Jeremia 1 gaan. Ik heb het gewoon in stukjes verdeeld en per gedeelte zal ik wat toelichting geven. Om te beginnen bij vers 1 tot 3. Een paar versen met, wie zou kunnen zeggen, wat inleidende informatie, de titel van het boek en de tijd waarin Jeremia profeteerde. Dat noemen we het opschrift van een boek. Dat hebben de meeste profetenboeken eigenlijk wel. Laten we het dan eerst maar over de titel hebben. Zo zou je het misschien kunnen noemen. Boeken in die tijd hadden niet echt een titel, maar goed. Hoe wordt het boek genoemd in vers 1? De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia enzovoort. Het is wel goed om er even bij stil te staan. De woorden van Jeremia. Je zou kunnen zeggen de boodschappen van Jeremia, de prediking van Jeremia, zoiets. Daar gaat het dus over in het boek. Ook als we de verhalen over zijn leven lezen, vanaf hoofdstuk 26, dan gaat het om zijn boodschap. En in bijvoorbeeld hoofdstuk 11 tot 20, dan heb je de belijdenissen van Jeremia, of de klachten van Jeremia, waarin hij heel erg eigenlijk in de knoop zit met zijn roeping, omdat hij zoveel verzet ervaart. Waarin je best wel hem in het hart kijkt op een bepaalde manier. Maar ook daar gaat het uiteindelijk om, is ook prediking wat daar gebeurt. Want wat je dan heel vaak hebt, is dat je de klacht van Jeremia bijna kunt identificeren, of zelfs op sommige punten helemaal samenvalt, met eigenlijk de klacht van God zelf. En het treuren van God zelf over de zondigheid van zijn volk. Dus ook daar moet het ons niet te doen zijn om inzicht te krijgen in de psyche van Jeremia of zo, maar gaat het ook om boodschap. Die eerste paar woorden van het boek zetten ons op het spoor dat als we dat boek gaan lezen, we niet geïnteresseerd moeten zijn primair in het leven van de profeet, maar in de boodschap die hij bracht. En waarom? Nou, dat staat in vers 2 direct achteraan. Tot wie het woord des Heren geschiedde. Dus het woord van God kwam tot Jeremia. Die woorden van Jeremia zijn dus feitelijk de woorden van God. God zelf staat achter die boodschap van Jeremia die in het boek centraal staat. Of eigenlijk die het boek vormt, eigenlijk die boodschap van Jeremia, maar dus ook de boodschap van God. En wanneer geschiedde dat woord des Heren tot Jeremia? Nou, dan worden er drie koningen genoemd, maar ik heb er hier vijf op een rijtje gezet, waarvan twee wat lichter. Want die worden niet genoemd in het rijtje van vers 2 tot 3. Er worden drie koningen genoemd, Josia, Joachim en Zedekia. Maar feitelijk staat er nog twee tussen. En zeker ten tijde van Joachim, weten we uit het boek, heeft Jeremia ook geprofeteerd. Maar die worden in hoofdstuk of vers 2, 3 overgeslagen. Die leefden niet heel kort, maar die regeerden heel kort. Dat is waarschijnlijk de reden dat ze niet genoemd worden. Ik heb wat jaartallen bijgezet. Die jaartallen op zich zeggen nog niet zoveel, dus ik wil even wat kort iets van de historische achtergrond van het boek schetsen. Dat is wellicht handig. Als je er meer over wilt weten, zou ik zeggen, lees 2 Koningen 25 of 22 tot 25, want daar staat de regering van die koningen beschreven. Tenminste, dat wat de koningenschrijver erover kwijt wilde. Het tienstammenrijk was toen al bijna 100 jaar verdwenen. Verwoest door de Assyriërs, in ballingschap gevoerd. Dus waar we het over hebben als we het over Jeremia hebben, is het tweestammenrijk, ook wel Juda genoemd. Daar leefde hij, daar profeteerde hij. Er zijn wat profetieën in het boek die gericht zijn of lijken te zijn, tegen de mensen die in het gebied van het voormalige tienstammenrijk leefden. Maar primair gaat het om het tweestammenrijk. Dat stelde niet veel voor. Er was een klein koninkrijkje en eigenlijk een speelbal van de wereldmachten van die tijd. Egypte, of eerst nog Assyrië, toen heel kort Egypte en later vooral Babel. Tijdens Josia, de eerste koning dus genoemd wordt, toen was Judah nog was tamelijk autonoom. Het was wel heel klein en zwak. Het had niets te vertellen op het wereldtoneel. Maar het had ook weinig last van wereldmachten, want die hadden toen andere zaken aan het hoofd. Josia is een heel bekende koning, een hele godvrezende koning. De laatste godvrezende koning van Juda, die de bekende tempelreformatie doorvoerde. Twee koningen, 22, 23. Maar daarna, na de dood van Josia, hij komt vrij tragisch aan zijn einde, vrij vroeg ook. En daarna gaat het razendsnel bergafwaarts met Juda. Al snel komt Babel, het Babylonische wereldrijk, breidt zich enorm uit vanuit Mesopotamië. En ze gaan Juda ook overheersen. En Juda die komt enkele keren in opstand tegen de Babyloniërs, maar de Babyloniërs die zijn veel sterker. En ze verwoesten uiteindelijk in 587 voor Christus Jeruzalem. En het Davidische koningschap is dan ten einde. En gewoon einde twee stammenrijk. En dat wordt ook vaak het begin van de ballingschap genoemd, zeg maar, hoewel er eerder ook al wegvoeringen waren geweest. Nou, als we in die tijd, wat dus een moeilijke en zware en treurige tijd was, alleen al in politiek opzicht en in godsdienstig opzicht net zo goed, zoals je ook in het boek Jeremia leest. Maar als we in die tijd Jeremia plaatsen, dan zegt vers 2 dus dat Jeremia geroepen werd in het 13e jaar van koning Josia. Dat was dus tijdens het leven van die godvruchtige koning, die een enorme tempelreformatie door ging voeren. Dat ging hij vanaf zijn 18e jaar pas doen. Dus daarvoor was Jeremia al geroepen. Maar we vinden in het boek opmerkelijk weinig wat we daaraan kunnen linken. Sowieso spreekt Jeremia eigenlijk alleen maar over de goddeloosheid van Juda. Dus dat, zeg maar, koningen vertelt ons dat Josia een reformatie doorvoerde. Afgodsbeelden verwijderde. Maar in Jeremia, in het boek Jeremia vind je daar niets van terug. Waarschijnlijk omdat we niet zo heel veel profetieën hebben uit de tijd van Josia. Hij is geroepen blijkbaar in het 13e jaar van Josia. Maar het zwaartepunt van zijn bediening lijkt wat later te liggen. En wat ook waarschijnlijk is, is dat de inspanningen van Josia om de godsdienst te reformeren, maar beperkt effect gehad hebben op de bevolking. En sowieso ook maar een kortdurend effect, omdat de volgende koningen die gingen weer een heel ander spoor. Maar Jeremia werd dus geroepen ten tijde van de godvruchtige koning Josia, maar we hebben heel weinig in het boek wat die tijd reflecteert. De inhoud van het boek lijkt vooral als achtergrond de tijd van Jojakim en Zedekia te hebben. En alle verhalen in 2 Koningen of in Jeremia 26 tot 45 spelen zich ook in die tijd af. En dat was dus de tijd dat Juda zijn autonomie definitief verloor aan Babel. En tijdens Zedekia's regering was Babel echt de grote overheerser van Juda. De eerste hele grote wegvoering geweest naar Babel. Dus een flink gedeelte van de Judese bovenlaag, zeg maar, de belangrijke mensen die zaten in Babel. Onder hen Ezechiël. En je ziet ook in het boek dat de vraag was, hoe moeten we omgaan met dat Babylonische gezag? En ook, hoe staat God eigenlijk tegenover dat Babylonische gezag? Hoe moeten we dat linken, wat we nu meemaken, dat de Babyloniërs hier de baas zijn? Hoe moeten wij dat verbinden met ons geloof in de macht van God? En Jeremia zegt dan, dit is de straf van God en daar moeten we onder buigen. Maar er zijn ook allerlei profeten in Juda die zeggen, nee, God staat aan onze kant. En het zal snel gedaan zijn met Babel, want God gaat zich tegen Babel keren. En die gaat ons wel helpen en binnen 2-3 jaar zal het wel klaar zijn met die Babylonische heerschappij. Nou, dat zie je in best een belangrijk thema in het boek Jeremia. Jeremia strijdt met de valse profeten. En dat gaat dan vooral over de interpretatie van Babels overheersing. Is dat een straf van God? Of gaat God juist voor zorgen dat dat... Um, dat dat snel zal ophouden, omdat hij zijn volk zal helpen. En dat heeft dan natuurlijk alles te maken met de met hoe de profeten het gedrag van het volk evalueren. Die valse profeten die zeggen, nee, God gaat ons helpen en Babel die zal snel verdwenen zijn, die lijken weinig problemen te hebben met afgodendienst en sociaal onrecht en al de zonde van het volk. Terwijl Jeremia natuurlijk zegt, van het is een straf van God vanwege al die zonde. Maar belangrijk als achtergrond bij het boek Jeremia, dat hier Juda, het tweestammenrijk, overheerst wordt door Babel. Dan de laatste zin van vers 3, wel een intrigerende zin, en ik heb er een vraagteken achter gezet, ik zal zo uitleggen waarom. Daar staat dus dat het woord des Heren tot Jeremia geschiedde, ook in de dagen van Jojakim en in de dagen van Zedekia, tot het 11e jaar van Zedekia, totdat Jeruzalem gevankelijk werd weggevoerd in de 5e maand. Ik heb er een vraagteken achter gezet, omdat als je dat strikt chronologisch opvat, het niet helemaal klopt. Want wat lezen wij in Jeremia 40 tot 44, dat ook na de wegvoering van Jeruzalem en na de verwoesting van Jeruzalem, na die 5e maand, het woord des Heren nog steeds tot Jeremia geschiet. En hij dus nog steeds profetieën krijgt en ook de profetieën overbrengt aan het volk. Maar waarom dan toch in vers 3 dat totdat Jeruzalem gevankelijk werd weggevoerd in de 5e maand? Dat zal er stellig mee te maken hebben dat die gebeurtenis, dat Jeruzalem verwoest werd, het koningschap ten einde, de tempel verwoest, de mensen weggevoerd, zeg maar de centrale gebeurtenis van Jeremia's bediening genoemd worden. Het was niet in chronologische termen helemaal het eindpunt, maar het was het wel bijna. En in ieder geval was dat het moment dat zijn oordeelsprofetieën in vervulling gingen. En wat er daarna nog gebeurde in een enkel jaar daarna, of misschien zelfs maar een enkele maand daarna, dat wat dus beschreven staat in hoofdstuk 40 tot 44, ja, dat staat echt in de schaduw van deze grote, tragische gebeurtenis als oordeel van God. Oké, dat over vers 1 tot 3. Dan wat dingen over vers 4 tot 10. De roeping van Jeremia. Die indrukwekkende tekst, vers 5. Voordat ik u in moeders buik formeerde, heb ik u gekend en eer dat gij uit de baarmoeder voortkwam, heb ik u geheiligd. Dus God had Jeremia al voor het profetenambt bestemd blijkbaar, zelfs voor zijn conceptie. Hè, voordat ik u in de buik van uw moeder formeerde. Desondanks acht Jeremia zich niet bekwaam voor zijn taken. We hebben het gelezen, hij werpt tegen, ik kan niet spreken want ik ben jong. Nou, dat woord jong, dat hoeft niet per se te zien op iemand van 15 of zo, of 12, zo jong hoeft het niet te zijn. Het zou ook iets ouder kunnen zijn. Het heeft ook iets in zich van onervaren. Maar oud is hij niet geweest en waarschijnlijk ook qua leeftijd wel inderdaad jong. Als je ook, hij heeft een hele lange bediening gehad van een jaar of 40 wel. De mensen werden in die tijd niet zo gek oud. Ik zou zeggen maximaal 20 zou die geweest zijn dat hij geroepen werd tot het profetenambt. Maar helemaal precies kun je het dus moeilijk zeggen. Hij voelde zich in ieder geval onbekwaam om zijn taak op zich te nemen vanwege zijn leeftijd en onervarenheid. Hoe gaat God daar tegenin? Dat is wel even goed om daar nog eens naar te kijken. Aan de ene kant is God best streng in vers 7. Maar God zei tot mij, zeg niet ik ben jong, want overal waarheen ik u zend, waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan, en alles wat ik u gebieden zal, zult gij spreken. Ja, dus God zegt, ik zend jou, en dan heb jij maar te gaan. Ik gebied jou woorden te spreken, en dan heb je die maar te spreken. Maar dat is niet alles wat God tegen hem zegt, want vers 8 volgt dan, vrees niet voor hun aangezicht, want ik ben met u, om u te redden, spreekt de Heer. Dus God bemoedigt hem ook. Hij hoeft niet bang te zijn, want God zelf zal hem, je zou kunnen zeggen, uit zijn benarde situaties bevrijden. En als je dan even terugleest vanaf vers 8 naar vers 7, dan zit eigenlijk ook in dat alles wat ik u gebieden zal, zult gij spreken, al wel iets van bemoediging. Jeremia zegt, ik kan niet spreken, want ik ben jong en ik heb geen ervaring. God zegt, ik zal jou gebieden te spreken. En dat heeft ook iets in dat Jeremia zijn boodschap dus niet zelf hoeft te bedenken. Maar God zal hem die geven. En dat wordt dan heel duidelijk in vers 9, dat God ja, eigenlijk ook met een teken hem duidelijk maakt. Dat God zelf hem de woorden schreef. Ik leg mijn woorden in uw mond. Dus God ja, kapt het eigenlijk af. Behoorlijk streng zou je kunnen zeggen. Jeremia's tegenwerpingen. Maar hij bemoedigt hem ook. Dat hij hem zal helpen. En hem zal redden. En hem ook de woorden zal geven. Vers 10 is een heel belangrijk vers in hoofdstuk 1. Ik stel u deze dagen over de volken en over de koninkrijken om uit te rukken en af te breken, te verderven en te verstoren, ook om te bouwen en te planten. In twee opzichten een belangrijk vers. Eerst over die zes werkwoorden in de tweede helft van het vers. Uitrukken, afbreken, verderven, verstoren, bouwen en planten. Die werkwoorden vinden we op allerlei plekken in het boek terug. Niet helemaal precies in deze combinatie, maar combinaties van deze werkwoorden vinden we terug. En het zijn eigenlijk korte aanduidingen, een soort samenvattende aanduidingen van onheil. Zeg maar die eerste vier werkwoorden. Dat verderven, verstoren, afrukken of uitrukken, afbreken. Daarmee, dat is eigenlijk een soort samenvattend, zijn het zelfs samenvattende woorden om het onheil en het oordeel wat Jeremia moet prediken aan te duiden. En de twee positieve werkwoorden zou je kunnen zeggen, planten en bouwen en planten. Dat ziet op het heil. En dat zie je op meerdere plekken in het boek terugkomen. Straks bij de verwerkingsvragen staan op de verwerkingsvragen staan ook wat teksten. Een paar van de teksten waarin die werkwoorden in het boek terugkeren. Steeds als een soort sleutelwoorden van heil, onheil. Dus om heel kernachtig de tweeledige boodschap van Jeremia aan te duiden. Want die boodschap van Jeremia is inderdaad tweeledig. Oordeel, maar toch ook heil. Maar ondertussen is die verhouding tussen die vier, zou je kunnen zeggen, negatieve werkwoorden en die twee positieve werkwoorden is waarschijnlijk niet willekeurig. Ik zou niet mijn hand voor in het vuur durven steken dat het zo bedoeld is, maar het lijkt mij waarschijnlijk dat het niet willekeurig is dat hier vier en twee werkwoorden gebruikt worden, of dat God zelf dat feitelijk doet. Omdat je in het boek dus ziet dat er ook echt een enorm accent ligt op dat onheil en het oordeel. En vandaar waarschijnlijk vier werkwoorden hier om het oordeel aan te duiden. En het heil staat zeker ook in het boek. Ik meen dat jullie er ook nog een avond aan gaan besteden aan de heilsverwachting van Jeremia. Met onder andere die bekende tekst over het nieuwe verbond. Maar ook wel teksten over een nieuwe Messiaanse koning en zo. Dus er staan prachtige heilsprofetieën ook in het boek. Maar dat staat wel, je zou kunnen zeggen, wat in de schaduw van de oordeelsteksten. Wat je ook, als je het boek gaat lezen van voor tot achter, dan wordt het eigenlijk ook steeds beklemmender. Dat je, de mogelijkheid tot bekering, die lijkt eigenlijk steeds meer af te nemen. En eigenlijk af te ketsen op de onbekeerlijkheid van het volk. En het oordeel van God wordt steeds meer onafwendbaar. Het moet wel uiteindelijk mislopen als je ziet hoe dat het volk zich verhardt. Dus hele belangrijke werkwoorden en waarschijnlijk niet willekeurig 4 en 2. En er is nog een reden waarom hoofdstuk 10 zo'n belangrijk vers is. De eerste helft, ik stel u heden ten dagen aan over de volken en de koninkrijken. Dat meervoud, volken en koninkrijken, is ook heel belangrijk in het hele boek Jeremia. Ik heb het hier maar genoemd internationale rijkwijde. Je zagen het trouwens ook al in vers 5. Daar zegt God ook aan het eind, ik heb u Den volken ten profeet gesteld. Dus ook daar volken in het meervoud. Jeremia's profetieën en Jeremia's bediening is dus niet uitsluitend bedoeld voor Juda, maar heeft heel duidelijk, je kunt wel zeggen, meer dan welke profeet in het Oude Testament dan ook, die internationale reikwijdte, ook andere volken. De boodschap van Jeremia gaat ook over andere volken, als prediking dat Gods heerschappij ook over andere volken gaat. Over heel de wereld gaat zijn heerschappij, inclusief die machtige wereldrijken uit Jeremia's tijd. In die volkenprofetie aan het eind van het boek staat een grote profetie tegen Egypte, een van de machtige volken uit die tijd. En het boek eindigt, en dat is echt wel de climax waar het hele boek naartoe loopt, in hoofdstuk 50, 51, met een enorme profetie tegen Babel, de grote wereldmacht die Jeruzalem ook verwoestte, maar dan uiteindelijk zelf ten onder gaat. Er loopt ook heel duidelijk een lijn van die hoofdstukken over Babel aan het einde van het boek Jeremia, naar wat we lezen in Openbaring over Babel, is daar echt het symbool geworden van eigenlijk alle machten die zich tegen God verzetten. En die ten onder zullen gaan, uiteindelijk. Maar die internationale reikwijdte van Jeremia's profetieën is heel belangrijk. Als je het boek leest. Illustratief daarvoor, even heel kort, is opmerkelijke profetie. Het zijn maar een paar versen in hoofdstuk 49. Een profetie gericht tegen Elam. En Elam, dat lag mega ver in het oosten. In de hoek van Perzië. En Juda heeft, voor zover we weten, nooit echt concreet iets te maken gehad met Elam. Dus je zou je af kunnen vragen, waarom Elam? Waarom heeft God een boodschap via Jeremia over Elam? Nou, ook in die profetie is heel duidelijk dat eigenlijk gezegd wordt van, Gods heerschappij strekt zich tot het einde van de wereld, zeg maar. Elam, dat lag echt aan het einde van de wereld, of eigenlijk daar nog voorbij. Ja, dus die profetie, het zijn maar een paar versen, maar maakt heel kernachtig ook duidelijk hoe ver Gods heerschappij gaat, namelijk over alles, zelfs tot dat hele verre eland. Dat over vers 4 tot 10. In vers 11 tot 16 vinden we twee visioenen. Ja, je kunt je dan afvragen hoe zich dat precies heeft afgespeeld. Maar ik denk niet dat dat een hele belangrijke vraag is hier. Het gaat ook hier om de inhoud. Wat ziet gij, Jeremia? En ik zie een amandelroede, een amandeltak. En de Heere zei tot mij, gij hebt wel gezien, want ik zal wakker zijn over mijn woord om dat te doen. Nou, vrij bekende tekst. En wellicht heb je ook wel eens gehoord dat hier sprake is van een woordspeling in het Hebreeuws. Het woord voor amandeltak en wakker zijn of waken, dat is min of meer hetzelfde woord in het Hebreeuws. Dus God laat hem die amandeltak zien om hem om daarna met hem te spreken over dat hij zal waken over zijn woord. Dus God zal zelf ervoor zorgen, zo bemoedigt hij Jeremia toch ook, dat zijn woord in vervulling zal gaan. Dan de tweede visioen, 13 tot 16, over die pot, een ziedende pot, een kokende pot, welk voorste deel tegen het noorden is. Je kunt ook vertalen van, hij helt over vanuit het noorden, dus je moet je voorstellen, er staat een grote pot te koken en te borrelen, en hij vanuit het noorden kiept die richting het zuiden, zeg maar. En dat is een heel belangrijk thema van het boek wat hier geïntroduceerd wordt. Namelijk dat noorden. Want als je verder gaat lezen in het boek, kom je steeds dat noorden weer tegen. Dat het oordeel van God en de vijand die Juda zal treffen als oordeel van God uit het noorden komt. Dat duurt een hele tijd dat je eigenlijk nog geen concrete identificatie krijgt van wie wordt er bedoeld. En dan vanaf hoofdstuk 20 en zeker hoofdstuk 25 wordt heel duidelijk, dat is Babel. Daar wordt Babel mee bedoeld. Dus hier in die woorden vanuit het noorden, vers 14 ook, vanuit het noorden zal het kwaad, dit kwaad, zal zich dit kwaad opdoen. Dat is dus een soort een bedekte heenwijzing al helemaal aan het begin van het boek naar de rol die Babel zal spelen in het in Gods oordeel. Dan kun je afvragen waarom Babel uit het noorden, want als je op de kaart gaat kijken, dan zal Babel vooral eigenlijk in het oosten. Ja, maar een beetje goede wil in het noordoosten, of in het oost-noordoosten misschien zoiets. Maar in principe in het oosten. Maar dat het, hier staat uit het noorden, dat heeft ermee te maken dat tussen Babel en Juda lag de enorme woestijn van Arabië. Dus die legers van Babel die marcheerden niet rechtstreeks van het oosten naar het westen, naar Juda, maar die gingen via de Eufraat en de Tigris naar het noorden. En dan vanuit het noorden kwamen ze zo langs, zeg maar, de Middellandse Zee, zeg maar, afzakken richting Juda. Vandaar uit het noorden. Maar dit, hier wordt dus het thema geïntroduceerd dat Babel, een vijand uit het noorden, en dat zal het blijkt Babel te zijn, verderop in het boek, Gods oordeel komt uitvoeren. Het is een heel belangrijk thema in het boek, dat God Babel in dienst neemt om zijn oordeel over zijn volk uit te voeren. Ik zei er net al iets over, hè, dat juist daar ook Jeremia tegenstand op krijgt. Je kunt je dat ook voorstellen. Hij wordt zelfs voor een landverrader op een gegeven moment uitgemaakt. Hij staat aan de kant van de vijand. Dat zeggen de valse profeten en ook allerlei politieke leiders die hem willen doden en zo voor dat soort dingen. Ja, en de valse profeten die zeggen veel meer van nee, dat Babel, dat is onze vijand en we moeten ons er tegen verzetten en God zal ons wel helpen. Maar Jeremia zegt nee. Nebukadnezar, de Babylonische koning, is de knecht des Heeren, zegt hij zelfs. Staat drie keer in het boek Jeremia. Ja, dat is een heel belangrijk thema in het Bijbelboek Jeremia, de rol van Babel. Maar we zagen net al, er staat ook een profetie tegen Babel, een oordeelsprofetie tegen Babel in het boek, aan het einde van het boek. God verbindt zich niet definitief met die wereldmacht, maar hij zal uiteindelijk dat trotse en wrede Babel straffen voor zijn wreedheid en eigen goddeloosheid ook en zijn trots. En daar eindigt het boek mee, dus dat is de climax. God neemt Babel wel in dienst, maar niet voor altijd. Vers 16. Even een detail in vers 16. Daar wordt eigenlijk voor het eerst genoemd waarom God eigenlijk dat oordeel over Juda gaat brengen. Ik zal mijn oordelen tegen hen uitspreken over al hun boosheid, dat ze mij verlaten hebben en andere goden geroofd en zich gebogen hebben voor het werk hunner handen. Dus daar wordt als reden voor het oordeel afgodendienst genoemd. En dat is inderdaad een heel belangrijk thema ook verderop in het boek. Juda dient afgoden. Ze gaan ook nog wel naar de tempel, maar met een half hart. En hun hart gaat vooral ook naar afgoden uit. Of in ieder geval dienen ze naast de Heeren ook afgoden. Een paar andere belangrijke thema's als het gaat over de zonde van het volk en de redenen voor Gods oordeel, die hier niet genoemd worden, maar in de rest van het boek wel, vandaar dat ik ze even erbij gezet heb, is de sociaal onrecht, dus dat de rijken de armen onderdrukken. Zeker bijvoorbeeld tegen koning Jojakim, die we net al zagen, er staan een paar hele scherpe profetieën in dat hij in een prachtig paleis woont, maar over de ruggen van arme mensen. En ook het niet luisteren naar de profeten. Dus een hele typerende uitdrukking van het boek Jeremia is dat God zegt, ik zond mijn profeten vroeg opzijnde en zendende. Dat is een uitdrukking die je eigenlijk alleen in Jeremia vindt. En één keertje aan het einde van Kronieken. Waarmee God eigenlijk zegt, ik stond als het ware vroeg op om mijn profeten naar jullie toe te sturen. Zo voortdurend was ik ermee bezig om jullie ervan af te manen. Maar steeds volgt dan, maar jullie hebben niet geluisterd, jullie hebben niet gehoord. Ook een hele belangrijke aanklacht tegen het volk in het boek Jeremia. God heeft er alles aan gedaan, maar het volk wilde niet luisteren. Ja, en ik heb nog even 5 vers 1 erbij gezet. Dan zegt God tegen Jeremia, Jeremia, ga eens in de straten van Jeruzalem kijken of er één rechtvaardige is. Eén iemand die recht doet en die wel trouw aan mij is. En dan zal ik Jeruzalem genadig zijn. Als je er één vindt die mij trouw is, dan zal ik Jeruzalem genadig zijn. Een geschiedenis die onwillekeurig doet terugdenken aan Sodom en Gomorra. Dat aftellen wat God met Abraham doet. Maar dat eindigt met 10. En dan zegt God, Dus op een gegeven moment zegt Abraham, en als er nou 10 zijn, heren, en dan zegt de Heer, dan zal ik ze niet, zal ik Sodom en Gomorra niet verwoesten. En dan zegt hij, toen ging de Heer weg bij Abraham. Nou, bij Jeruzalem heeft God het nog eens met een factor 10 verlaagd, tot 1. Maar Jeremia kan hem niet vinden, dus het oordeel komt toch. God kan zijn volk niet genadig zijn, omdat ze zich van hem af blijven keren. Een heel ingrijpend gedeelte wel. Tenslotte, vers 17 tot en met 19. Ik had beloofd om ruim voor 9 uur klaar te zijn, dus dan moet ik hem daar natuurlijk ook aan houden. Maar dat gaat nog net lukken, denk ik. Vers 17 tot 19. Keert eigenlijk terug naar een thema wat bij vers 8 al even aan de orde was. Vers 8, vrees niet voor hun aangezicht, want ik ben met u om u te redden. Daar kun je afvragen over wie gaat het precies en waarom moet Jeremia eigenlijk gered worden. Er was niet heel duidelijk gemaakt waar die van gered moet worden. Nou, dat wordt in vers 17 tot 19 heel duidelijk gethematiseerd. En ook dat is eigenlijk de eerste keer dat dat thema aan de orde komt in het boek. Maar het wordt een heel belangrijk thema in het hele boek. Er zal veel tegenstand zijn. En vers 18 noemt een hele serie mensen. De koningen, de vorsten, de priesters en het volk van het land, dus de gewone mensen. Dus eigenlijk het volk zal zich en masse tegen je keren, Jeremia. Ze zullen tegen je strijden. En ik zei net, God is best een beetje streng richting Jeremia als hij tegensputtert. Maar kijk eens in vers 17. Gij dan gort uw lendenen, maak u op. Dus je zou kunnen zeggen, ga aan de slag met je taak die ik je opleg. En spreek tot hen alles wat ik u gebieden zal. En dan, wees niet verslagen, wees niet bang voor hun aangezicht, opdat ik u voor hun aangezicht niet versla. Dus daar eigenlijk dreigt God richting zijn eigen profeet, van als jij je door angst uit het veld laat staan en niet trouw mijn boodschap brengt, dan zal ik zelf jou overgeven eigenlijk aan hun agressie. Dus een hele ernstige waarschuwing aan Jeremia, dat het juist als hij zich door angst laat leiden en daarom misschien de scherpe kantjes van zijn boodschap eraf zal halen, dat juist dan God hem zal prijsgeven aan de agressie die hij zal tegenkomen. Maar ook hier, God bemoedigt Jeremia ook heel duidelijk. In vers 19, want ik ben met u, spreekt de Heere, om u uit te helpen. Hetzelfde werkwoord in het Hebreeuws als dat redden in vers 8, dus dat herhaalt God ook nog eens een keertje heel duidelijk. En in vers 18, ik stel u tot een vaste stad, tot een ijzeren pilaar en tot koperen muren. Dus een soort, wordt eigenlijk symbolisch de vastheid van Jeremia tegen de agressie benoemd. Maar die heeft hij dan niet van zichzelf, maar God stelt hem en zal zorgen dat hij een versterkte stad zal zijn waar de vijanden niet in kunnen komen. En als je in het boek verder leest, dan eindigt het op een gegeven moment in Jeremia 52 met een uitgebreid verslag van de ondergang van Jeruzalem. En daar worden de muren van Jeruzalem, die worden neergehaald. En de pilaren van de tempel die daarin stonden, die worden meegenomen naar Babel. En die versterkte stad, de versterkte stad van Juda, Jeruzalem, die houdt er dus niet tegen de agressie van de Babyloniërs. Maar hier zegt God als het ware tegen Jeremia, ik maak jou sterker dan al die steden die onder mijn oordeel ten onder zullen gaan. Jij zult niet ten onder gaan in de agressie die zich tegen jou zal keren. Ja, en die tegenstand, ik noemde het al eerder, die tegenstand die Jeremia ervaart vanwege zijn boodschap, die is een belangrijk thema in het boek. Die belijdenissen, die klachten van Jeremia, daar kom je het heel duidelijk tegen dat, ja, Jeremia houdt het op een gegeven moment gewoon eigenlijk niet meer vol. Hij zit klem tussen het volk en tussen God. Hij moet van God de boodschap brengen. Hij kan ook niet anders. Maar ja, het volk kan het niet aanhoren en keert zich zo erg tegen Jeremia dat hij op een gegeven moment geen kant meer uit kan. En ook in die verhalen vanaf hoofdstuk 26 is heel duidelijk dat ze niks van Jeremia moeten hebben. Van hoog tot laag niet. Priesters die slaan hem in zijn gezicht. De politieke leiders die beschuldigen hem van landverraad. En zo gaat het maar door. Dus dat die tegenstand, maar ook Gods bescherming daarin, want God beschermt hem en hij brengt het er levend vanaf. Belangrijk thema in het boek, wat dus ook hier al geïntroduceerd wordt. Kortom, ik denk dat Jeremia 1 heel duidelijk gelezen kan worden als, de inleiding van het boek Jeremia. Het geeft de tijd en de omstandigheden aan waarin Jeremia zal profiteren. En de belangrijkste thema's. Gods woorden, of Jeremia's woorden, zijn Gods woord. Het is een tweeledige boodschap van oordeel en heil. Met een internationale reikwijdte. Niet alleen over Juda, maar God heerst over heel deze wereld. De belangrijke rol van Babel in Gods oordeel. En de tegenstand die Jeremia zal ervaren. Maar de bewaring die God hem zal geven in dat alles. Zijn denk ik enkele van de belangrijkste thema's die in het hele boek te vinden zijn. En die jullie zeker nog tegen gaan komen als je verder met het boek bezig gaat houden. Tot zover wat mij betreft.
Dankjewel Henk.
Misschien nog wat voor verhelderingsvragen. Is dat?
Ja, goed je wilt. Prima, ik vind het ook goed om te doen.
Over mijn verhaal of iets wat je echt niet begrijpt als je... Jeremia 1 leest. De verwerking komt straks. Dus meer de toepassing en dat soort dingen. Maar even wat verhelderingsvragen als die er zijn.
Enkele tijdgenoten noemen van Jeremia. Die ook gepreekt hebben toen hij preekte in Juda.
Echt, zeg maar, van de schriftprofeten. Waar wij hun boeken van in de Bijbel hebben. Is een beetje lastig. Maar bijvoorbeeld Habakuk. Van een vroege tijdgenoot van hem. Maar echt in die latere tijd van echt rondom de ondergang van Jeruzalem en zo. Er zijn wat profeten mogelijk aan te linken, maar dat is vrij onzeker. Zeg. Maar hij had duidelijk ook trouwens wel medestanders en zo. In hoofdstuk 26 is op een gegeven moment sprake van een profeet... die dezelfde boodschap bracht als Jeremia. En die dan ook gedood wordt door koning Jojakim bijvoorbeeld. Dus hij stond niet helemaal alleen. Nee.
Je had het over twee visioenen vanaf vers 11, met name. 11 tot 13, 14.
Ja.
Maar het aanraken van zijn mond, dat teken in vers 9.
Ja.
Dat is dan een apart visioen. Of?
Ja. Ik heb daar niet hele speciale gedachten bij gehad om die titel te geven aan vers 11 tot 16. Kijk, in zo'n roeping zitten ook zeg maar, elementen, zeker dat aanraken van die mond. Ja, dat moeten we ons erbij voorstellen, maar dat misschien ook een soort visionaire ervaring. Ja, zou kunnen. En ik heb ook niet bedoeld te zeggen dat... Zeg maar, dat op een ander moment plaatsgevonden moet hebben als vers 11 of zo. Misschien 11 en 11 tot 16 kan ook wel in één keer doorgegaan zijn. Zeg maar.
Ja. Ja,
ik bedoel ze meer gewoon een beetje van elkaar af te scheiden als twee visionaire ervaringen.
Helder, dank je. Ja.
Andere dingen, ja?
Ja, ik vroeg me af wie uiteindelijk is je weer weggevoerd naar Egypte.
Ja. Ja,
ja.
Goed punt. Mijn eerste antwoord is, we weten niet of hij daar is omgebracht.
Nee.
Er zijn allerlei buitenbijbelse tradities, maar de betrouwbaarheid daarvan staat bepaald niet buiten kijf, zeg maar. Dus nou, misschien heb je in vers 19 een extra reden om die tradities te wantragen. Ja. Ja, dus Jeremia verdwijnt uiteindelijk in hoofdstuk 44, is dat eigenlijk gewoon, hij is dan in Egypte en is nog steeds in een heftige strijd met het volk gewisseld. Ze willen hem echt niet horen, daar ook niet. En, maar hoe het dan verder afloopt met hem, ja, het volk bedreigt hem nog steeds. Dus in die zin zou ik je voor kunnen stellen dat ze op een gegeven moment echt zat waren, om maar zo te zeggen. Maar we weten het gewoon niet. Nee, in Jeremia staan wel brieven, zeg maar, die gestuurd worden naar de Judeërs in Babel, bijvoorbeeld. Ja. En op meerdere punten is dat daar wel duidelijk dat er correspondentie is. Ja, dus juist in Jeremia is dat, dat heel helder. In Ezechiël ook wel, dat er boden komen uit Jeruzalem om bijvoorbeeld te zeggen dat, dat de stad gevallen is. Maar zeker ook in Jeremia. Ja.
Zijn er ook nog profetieën die nog verder kunnen worden getrokken in deze tijd? Of die nog zo'n 52 misschien openbaren?
Ja, ik denk allemaal. Het is ook Gods woord tot ons, zeg maar. Maar de vraag is natuurlijk altijd, hoe ga je dat... Hoe doe je dat op een verantwoorde manier? We hebben misschien dat we bij de verwerking daar iets over kunnen doen. En anders in de andere avonden die jullie hebben. Dan kun je niet zeg maar, in zijn algemeenheid denk ik iets over zeggen. Van hoe trek je een lijn door van een profetie naar nu? Welke profetieën zijn er wel en welke zijn niet vervuld? Het is altijd lastig, want profetieën worden ook meermalen vervuld. Zeg maar. Je hebt vaak een voorlopige vervulling. Bijvoorbeeld bij de terugkeer uit de ballingschap. Maar de volledige vervulling van die belofte, die reikt veel verder. En die is nu nog steeds niet vervuld, zeg maar. Dus ik denk dat je bij alle profetieën in het boek Jeremia de lijn naar vandaag door moet trekken. Op een verhaal van wat is Gods woord hier tot ons. En wat zegt het over ons leven, maar ook over de toekomst van mijn leven, van deze wereld. Dus het is niet een heel bevredigend antwoord, vrees ik, maar het is ook een te omvangrijke vraag om hier te zeggen.
Op welke manier werden de profetieën allemaal uitgesproken? Want hij heeft ook best wel een tijd op verschillende plekken gevangen gezeten. Werd het dan direct tegen de koning gekondigd of werd het ook op schrift gesteld?
Allebei wel. Zeker ook dat laatste wel. Dus er wordt expliciet ook verhaald in Jeremia dat hij zelf niet naar de koning kan. Vanwege bedreigingen en zo. En dat dan Baruch het allemaal opschrijft en hij gaat het voorlezen. Maar er zijn ook in hoofdstuk 38 bijvoorbeeld, zit hij ook gevangen. En dan komt koning Zedekia, die ten einde raad is tijdens het beleg van Jeruzalem. Die komt zelf naar hem toe om hem te raadplegen en zo. Dus ook op, zeg maar, op verschillende manieren wist hij zijn boodschap toch te communiceren. Via geschreven of waardig stuur je erop uit. Ja.
En profetieën tegen de volken, moet je dat meer zien als profetieën tegen de landen op zich, of meer tegen de geest of de zonde van die landen of die volken in de tijd?
Ik denk dat je dat niet, dat kun je denk ik niet van elkaar scheiden. Het is tegen concrete landen gericht die in die tijd een rol speelden. En de belangrijkste boodschap voor ons is denk ik dat die internationale heerschappij van God, dat Gods heerschappij over alles gaat. En dat, kijk, in die tijd kon je de indruk hebben dat in Babel werd bepaald hoe de zaken liepen op deze wereld. En in onze tijd kun je misschien denken dat het gebeurt in Brussel of in Washington, maar dat gebeurt ergens anders. Dat is denk ik de boodschap voor ons. Het ging over concrete landen toen en daar, die ook trots waren en afgoden dienden en waar Gods rechtvaardig oordeel over ging. Maar zo zal God heel deze wereld rechtvaardig oordelen en zijn volk bevrijden. Ja. Misschien is het goed om hier een punt te zetten, omdat anders, ik heb nog wat verwerkingsvragen gemaakt. Dus.
Prima, ja, ik leg hoe je het wilt organiseren. Ga ik ze even halen, de vragen ondertussen.
Oh, ik had gedacht gewoon in groepjes en dan...